Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9Artree. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. Clashing Over Commerce van Douglas A. Irwin is een economische en historische studie over de lange strijd rond het Amerikaanse handelsbeleid. Het boek onderzoekt hoe de Verenigde Staten, vanaf de koloniale tijd tot en met de moderne periode, steeds hebben geworsteld met dezelfde kernvraag. Moet het land openstaan voor internationale handel of moet het eigen industrieën beschermen tegen buitenlandse concurrentie? Irwin laat zien dat dit geen technisch detail is, maar een politieke keuze met grote gevolgen voor boeren, arbeiders, bedrijven en consumenten. Het boek hoort thuis in de economische geschiedenis en is bedoeld als een brede, goed onderbouwde analyse van hoe tarieven, protectionisme en handelsliberalisering elkaar in de Amerikaanse geschiedenis afwisselden. Daarbij gebruikt Irwin het kader van de drie R's van handelsbeleid, namelijk revenue, restriction en reciprocity, om de ontwikkeling overzichtelijk te maken. Het resultaat is een gezaghebbend overzicht dat historische gebeurtenissen dus verbindt met actuele discussies over globalisering en handel. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, de drie R's als sleutel tot de Amerikaanse handelspolitiek. Een van de sterkste analytische hulpmiddelen in dit boek is Irwin's indeling in drie fasen. Eerst komt revenue, waarbij tarieven vooral werden gebruikt om inkomsten voor de jonge federale overheid te genereren. Daarna volgt restriction, waarin tarieven steeds vaker werden ingezet om binnenlandse producenten te beschermen tegen buitenlandse concurrentie. Ten slotte beschrijft hij reciprocity, de fase waarin wederzijdse handelsafspraken en lagere handelsbarrières centraal kwamen te staan. Deze driedeling is belangrijk omdat zij laat zien dat handelsbeleid niet lineair vooruit gaat, maar steeds verandert onder invloed van politieke en economische druk. Voor Nederlandse en Belgische lezers is dit herkenbaar als een manier om te begrijpen hoe ook Europese handelsdebatten vaak tussen begrotingsbelang, industriebeleid en internationale afspraken heen en weer bewegen. Irwin maakt duidelijk dat elke fase voortkomt uit concrete belangen en dat beleidskeuzes zelden neutraal zijn. Daardoor wordt de geschiedenis van de Amerikaanse handelspolitiek geen losse opsomming van wetten, maar een samenhangend verhaal over machtsverhoudingen en economische prioriteiten. Ten tweede, tarieven als bron van staatsinkomsten in de vroege republiek. Het vroege deel van het boek laat zien dat tarieven in de Verenigde Staten aanvankelijk vooral een financieel instrument waren. In de periode van 1789 tot aan de burgeroorlog had de federale regering inkomsten nodig om de staat op te bouwen, en invoerrechten waren daarvoor een praktische bron. Irwin benadrukt dat vroege figuren als Alexander Hamilton niet simpelweg bezig waren met het afschermen van bedrijven, maar vooral met het veiligstellen van voldoende overheidsinkomsten. Dat inzicht is belangrijk omdat het een veel voorkomende versimpeling corrigeert. Bescherming van de industrie was in deze fase niet de enige, of zelfs niet altijd de hoofdreden voor tarieven. Het boek laat ook zien hoe de jonge Amerikaanse staat nog zocht naar een balans tussen federale macht, regionale belangen en de ontwikkeling van een eigen economie. Voor wie de geschiedenis van handelsbeleid wil begrijpen, is dit een nuttige les. Economische instrumenten hebben vaak meerdere doelen tegelijk en de interpretatie ervan hangt af van de politieke context. Irwin laat zo zien dat de oorsprong van Amerikaans protectionisme veel complexer is dan een eenvoudig verhaal van winst en verlies. Ten derde, van industriebescherming naar de macht van lobby en congres. In de tweede grote fase van de Amerikaanse handelspolitiek verschuift de nadruk naar bescherming van binnenlandse industrieën. Irwin beschrijft hoe vooral noordelijke industriële belangen importconcurrentie wilden beperken en hoe tarieven een middel werden in een bredere strijd om economische macht. Belangrijk daarbij is dat hij laat zien hoe sterk georganiseerde belangengroepen en lobbyisten het debat in Washington beïnvloeden. Handelsbeleid ontstond dus niet alleen uit abstracte economische theorie, maar uit voortdurende druk van sectoren die schade vreesden of voordeel hoopten te behalen. Dat maakt het boek ook actueel voor lezers die moderne politieke besluitvorming willen begrijpen. De mechanismen zijn in wezen vergelijkbaar, ook al zijn de instellingen veranderd. Irwin besteedt bovendien aandacht aan de gevolgen van tariefwetgeving voor internationale relaties, inclusief de spanningen die vervoort kwamen uit vergeldingsmaatregelen van handelspartners. Daarmee maakt hij duidelijk dat protectionisme nooit alleen een binnenlandse keuze is, maar ook internationale reacties uitlokt. De kracht van dit deel ligt in de manier waarop het politieke processen, economische belangen en wetgeving aan elkaar koppelt zonder de historische details uit het oog te verliezen. Ten vierde, de omslag naar wederkerigheid en multilaterale liberalisering. Een centraal keerpunt in het boek is de opkomst van wederkerigheid in de jaren 30. Met de Reciprocal Trade Agreements Act van 1934 begon een nieuwe benadering waarin de Verenigde Staten handelsovereenkomsten sloten om tarieven wederzijds te verlagen. Irwin laat zien hoe deze koers uiteindelijk leidde naar het GATT-systeem en later de WTO. Dat is een fundamentele verschuiving. Omdat handelspolitiek hier niet langer vooral draait om bescherming of staatsinkomsten, maar om onderhandeling, wederzijdse concessies en een meer open wereldeconomie. Voor lezers uit Nederland en België is dit bijzonder relevant, omdat hun economieën sterk afhankelijk zijn van open handel en internationale regels, zeker via de Europese en wereldwijde markt. Irwin maakt duidelijk dat dit systeem niet vanzelf ontstond, maar het resultaat was van politieke keuzes, internationale samenwerking en een geleidelijke verandering in denken over handel. Ook laat hij zien dat deze fase geen einde betekent van conflict. Integendeel, de discussie blijft bestaan, alleen verschuift de vorm ervan. Het boek laat daarmee zien hoe liberalisering en protectionisme voortdurend naast elkaar blijven bestaan als concurrerende visies op economische orde. Tot slot, waarom handelsconflicten steeds weer terugkeren? Irwin's boek is meer dan een institutionele geschiedenis. Het is ook een analyse van waarom handelsconflicten zo hardnekkig zijn. Zijn uitgangspunt is dat handelsbeleid altijd winnaars en verliezers creëert. Sommige sectoren, boeren en werknemers profiteren van open handel, terwijl andere groepen juist nadeel ondervinden. Daardoor wordt handel een onderwerp waarin economische belangen direct worden vertaald in politiek conflict. Het boek legt goed uit waarom deze conflicten zo lang blijven bestaan. Ze raken aan werkgelegenheid, regionale ontwikkeling, politieke invloed en het gevoel van nationale autonomie. Dat maakt handel tot een van de meest beladen onderwerpen in de economische politiek. Irwin verbindt dit verleden met recente debatten, onder meer over de terugkeer van protectionistische retoriek in de Verenigde Staten. Zo wordt duidelijk dat oude patronen steeds opnieuw opduiken, ook wanneer de omstandigheden veranderen. Voor lezers die actuele handelsruzies willen plaatsen in een langere historische lijn, is dit een van de belangrijkste bijdragen van het boek. Het verklaart niet alleen wat er gebeurde, maar ook waarom dezelfde spanning telkens weer terugkeert. Concluderend: Clashing over Commerce is vooral geschikt voor lezers die handelspolitiek niet als een los onderwerp willen zien, maar als een sleutel tot de Amerikaanse politieke en economische geschiedenis. Dat geldt voor economen, historici, beleidsmakers, studenten internationale betrekkingen en iedereen die wil begrijpen waarom discussies over tarieven en globalisering zo vaak terugkomen. Het boek biedt geen snelle opinie, maar een breed historisch kader waarin oude en nieuwe conflicten logisch worden. Juist daarin onderscheidt het zich van veel andere boeken over handel. Irwin combineert langdurige tijdsreeksen, politieke analyse en institutionele ontwikkeling tot een samenhangend verhaal. Daardoor helpt het boek om hedendaagse discussies over protectionisme, vrijhandel en industriële belangen beter te duiden. Voor lezers in Nederland en België is dat extra bruikbaar, omdat hun economieën sterk verweven zijn met internationale handel en Europese afspraken. Wie wil begrijpen waarom handelsbeleid telkens tussen openheid en afscherming heen en weer beweegt, vindt hier een gezaghebbende en uitzonderlijk complete gids. Als je ons wilt steunen, Douglas A. Irwin, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.